De vergadering wordt heropend, burgemeester. Ja. Alsjeblieft.
Ja, collega Verhip, misschien even in te gaan op uw vraag, want dat snijden stuk hout. Natuurlijk, inderdaad, zonder op flitsen te trekken, we zitten inderdaad, ik heb de dag van vandaag ook bepaalde toestellen die elektrisch zijn en die ook gewoonweg tot een zeker geluidsniveau komen, dat dan even storend is dan een verbrandingsmotor, denk ik inderdaad aan een elektrische haakschaar. Dus, en dat is wat dat, de voorzitter inderdaad mij in het oor fluistert en is meer jurist dan ik, dus ik volg hem daarin, maak het concreet. En het is misschien beter om effectief de uitzondering voor robotmaaiers gewoon letterlijk in te schrijven. En dan, want ik volg u wel, dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling om die zaken op de spits te drijven. Wat is natuurlijk wel, en dat wil ik nog eens in herinnering brengen, ook misschien als reactie op de tussenkomst van meneer De Schepper. En ik vond in die zin de toelichting van de administratie wel goed. Het politiereglement bevat een aantal regels. En als u dat in zijn integraliteit leest, wat er vandaag de dag al is, dan zegt u, moeten we dit allemaal mee aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk vooral een boek of een preventief boek om, als er discussies zijn, om een leidraad te geven. Hè. We kunnen ook ingaan op het stukje van drones, waar dat vandaag de dag een probleem is. Ik wil dat niet geringschatten. We zijn daar misschien tijdens de commissie wat sneller over gegaan, maar wij krijgen best wel wat meldingen met vragen van mensen die met een drone over een privétuin gaan. En ik moet, omdat dat wetgeving is op vlak van de directoraat-generaal luchtvaart, heeft de politie daar weinig middelen voor. Maar het gegeven dat je op die manier daar wel kan zeggen dat is privacyverstorend, ja, heb je nu wel een instrument om dat in te gaan. Want vandaag de dag moeten we enkel zeggen, ja, sorry. Dus het geeft iets om op zijn minst wel ervoor te zorgen dat je het gedrag, als dat storend is, daarop sturend kan werken. Maar het is geen boetemachine, hè. Dat is een codex nooit. Mag ook nooit gebeuren, maar het is wel de stok achter de deur. En ik ben het helemaal eens, teruggrijpend naar de collega's van lokaal 2840, dat we moeten inzetten op die verbinding en die bemiddeling. Nogmaals, het is geen boetemachine, maar ik kan u wel garanderen dat de burgemeester meer en meer de vrederechter aan het worden is om bepaalde burenrisico's trachten te trancheren. En we doen dat ook met de burenbemiddeling in de schoot van de PZ Ruppel. Maar ja, als men op een bepaald moment, en collega's kunnen dat getuigen, we niks hebben waarop we ons kunnen baseren. Vaak wordt dat snel gejuridiseerd. Dan heb je soms wel een lijn nodig om te zeggen, ja, kijk, dit wordt niet geacht als goed nabuurschap om daar zo over te stappen. En dat is ook de reden dat de actualisatie voor ligt, die trouwens wel doorsproken is op niveau van de politiezonen ook. Het zorgparkeren introduceren we nu, dat hadden wij niet. Ik vind dat een goede en een nobel initiatief, want wij waren eigenlijk de enige gemeente in de gemeente Rumst dat niet heeft. Ook dat zit erin. Dus ik zou het niet met pek en veren willen beladen. Ik denk ook niet dat u dat doet. U geeft een aantal terechte suggesties. En specifiek als reactie op collega Verhip zou ik durven suggereren om dan specifiek het vraagstuk van robotmaaiers uit te sluiten, dat daar geen misverstanden over zijn. Maar dat we ook wel wegblijven uit de discussies, wat er dan wel onder of niet valt. Want dan zitten we inderdaad in de burenruzies, denk ik. En dan kan er ook niet geoordeeld worden.
Dus,
maak ik dat concreet, dan zit ik in deel 2, hoofdstuk 3, artikel 1. En dan zou ik als amendement, dan is het amendement, als ik het goed formuleer, op basis van de suggestie van meneer Verhip, dat we eigenlijk het gebruik van werktuigen die met de motor worden aangedreven en waar het van het geluid hinderend is, en dan toevoeging met uitzondering van robotmaaiers.
Ja, ik kan het ook in de laatste zin zetten. Gewoon.
Ah ja, nee, nog een beter suggestie, dat we in de laatste alinea
privédoeleinden
En dat we zeggen, inderdaad, de laatste alinea, deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op landbouw, tuinbouw en bosbouwmachines, aangewezen voor de normale exploitatie van het bedrijf. Dat is de huidige tekst, dat we daaraan toevoegen. Evenmin zijn deze bepalingen van toepassing op robotmaaiers in
privégebruik.
Dat is dan het voorstel ter amendering om daarop tegemoet te komen.
Is die tekst voor iedereen duidelijk?
Is dat goed? Is daar nog iemand dat er... Ja, sorry, nu ben ik u weer rollend overnemen.
Nee,
moet er nog iemand op tussenkomen?
Nee, ik vraag of de tekst van het amendement voor iedereen duidelijk is. Kunnen we daarover stemmen, over het amendement? Goed, over het amendement N-VA,
ja.
Vooruit,
ja.
Lokaal 40,
ja.
Vlaams Belang,
ja.
Peters,
ja.
Dank u. Zijn er verder met betrekking tot dit punt nog punten die besproken moeten worden, of nog debat nodig, of mag ik het agendapunt as such ter stemming brengen? Goed, dan breng ik agendapunt 5 ter stemming. N-VA, ja. Vooruit, ja. Lokaal 40, Vlaams Belang, Peters,
ja.
Dank u. Agenda punt 6, huishoudelijk reglement over de gemeentelijke begraafplaatsen. Iemand die daar iets over te zeggen heeft? Geen debat ter stemming. N-VA, ja. Vooruit, ja. Lokaal 40, Vlaams Belang,
ja.
Peters,
ja.
Dank u. Agenda punt 7, retributies, begraafplaatsen. Geen debat vereist. Oké, okay. Ter stemming. N-VA,
ja.
Vooruit.
Ja.
Lokaal 40.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Peters,
ja.
Dank u. Agenda punt 8, 9, 10 en 11 zaten in de blokstemming. Agenda punt 12. De verlenging van de borgstelling voor de lening van IGN voor de aankoop van Polder 2. Vragen daarover? Geen vragen. Ter stemming. N-VA,
ja.
Vooruit.
Ja.
Lokaal 40.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Peters,
ja.
Dank u. Agenda punt 13, dorpshuis Ter Hagen. Iemand vraagt erover? Meneer Schipper, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De herontwikkeling van de site dorpshuis in Ter Hagen, dat is een goed punt dat we gaan goedkeuren. Op de aanpak van de site hadden we overigens ook aangedrongen bij de bespreking van het bestuursakkoord en het meerjarenplan. Want daar was niks over gemeld geworden. Ik denk dat er ook niets in de budgetten, in plus of min, daarin was voorzien. Dus als we op dat vlak als oppositie iets hebben kunnen aanbrengen, een aanzet zijn geweest, dan is dat alleszins een positief verbindend punt tussen oppositie en meerderheid. Maar in ieder geval, in de raadscommissie van dinsdag is dit agendapunt uitgediept geworden door meester Rasgaard. Waar dat men dus zegt, we gaan opteren voor een financiering van een opstalconstructie. Dus het is duidelijk dat voor ons, voor wat ter beslissing voor ligt, dat zich beperkt tot die selectiefase, de fase 1 die dat er gaat gebeuren, waar dat we naar een ontwikkelaar gaan, een team van ontwikkelaars, architecten en aannemers. Voor die dan te horen over hoe dat zij de realisatie van die belangrijke site zien. Meester Rasgaard heeft dat ook gezegd, dat is iets dat om de drie generaties voorkomt. Dat is echt wel een heel belangrijk dossier dat we hier hebben, waar dat we mee moeten verder gaan. En op de gemeenteraad van juni werd dan vooropgesteld, zouden we dan een volgende beslissing gaan nemen. En dan zal ook nog verdere verfijning nog mogelijk zijn, nog sturing zijn rond de invulling van de site zelf. Ter realisatie dan van de gewenste maatschappelijke en ruimtelijke ambities. En daar willen we toch nog eens onderstrepen. Dit gaat toch wel echt over een heel groot woonproject dat er is. En ook een unieke mogelijkheid voor ons om daar bij te sturen waar dat we zeker en vast kunnen. En dat mogen we niet laten passeren. En dan heb ik het in eerste instantie, er gaat woonfunctie, er gaan een hele hoop woongelegenheden komen. Laat ons dan nu als punt ook aannemen om daar de problematieken van de jonge gezinnen, het terugvallen, het achteruitgaan van het geboortecijfer, laten we daar zien dat er plaats is voor jonge gezinnen. Laten we daar ook zeker en vast in voorzien dat we daar ter realisatie van het bindend sociaal objectief, 165 woningen, we zullen het er straks nog over hebben, dat we dat ook mee daar toch gaan in opnemen. Want in onze gemeente gaan er niet andere mogelijkheden zich nog aandienen op dat vlak nog grote bijsturingen te gaan doen. En dan ook dat als derde punt dat er huizen of voorbehouden kunnen worden voor de eigen inwoners dat in het kader van betaalbaar wonen in eigen streek. Dus vandaag gaan we dit punt alleszins voor de eerste fase, die leidraad die dat er is, goedkeuren. En we hopen dan naar die tweede fase waarin dat we gaan, dat het bestuur zeker een vaste rekening houdt met die drie punten die we hier vandaag meegeven.
Dank u. Schepen Heijlen, wenst u te reageren?
Ja.
U heeft het woord.
Het klopt inderdaad wat u zegt. Er zal later aan deze raad voorgelegd worden wat dat het concrete bestek zal zijn voor de verdere realisatie van de site. Een concretere invulling van dat bestek zal inderdaad in de schoot van het college besproken moeten worden. Maar meester Rasgaard heeft in de raadscommissie ook wel heel helder toegelicht dat hoe meer voorwaarden of eisen dat we toevoegen, dat zich ook zal vertalen in de kostprijs of de financiële opbrengst die de gemeente van dat project kan krijgen. Dus dat is een evenwicht dat we zeker in het oog moeten houden. Misschien ook belangrijk om te benadrukken, hij sprak ook naast de voorwaarden en de eisen van de ambities, de nice to haves, de wensen. Het zou leuk zijn als deze zaken ook mee in de voorstellen komen. Zijnde, het moet in lijn zijn met het masterplan van Tragen, waar de vorige bestuursploeg haar, het positief is dat de vorige bestuursploeg dat heeft afgewerkt en dat zal er ook op gebaseerd worden. De oude jongensschool, het gebouw op de achterkant van de site, is ook van gesteld van het zou fijn zijn als daar iets mee gedaan kan worden, dat daar een deel van bewaard kan worden en ook onderzocht kan worden of er eventueel een kleine buurtsupermarkt kan, een rendabele buurtsupermarkt op die site kan gerealiseerd worden. Maar ook ambities, het zou leuk zijn om, en we hebben er specifiek ook voor gekozen om daar geen strikte voorwaarden of eisen, zeker niet in deze fase, aan toe te voegen, om de markt te laten werken en de creativiteit van die aanbieders te laten spelen, zodat we daarna pas kunnen concretiseren. Voilà. Dank u wel.
Dank u, Schepen. Nog iemand iets toe te voegen aan agenda punt 13? Nee, goed. Ter stemming, N-VA, ja. Vooruit. Ja. Lokaal 40, ja. Vlaams Belang. Ja. Peters, ja. Dank u. Agenda punt 14, de openbare verkoop van het Home van der Talen. Meneer Kalluy, u heeft het woord.
In de gevel van het gebouw Home van der Talen zit een gedenkplaat die verwijst naar oud-burgemeester Petrus van der Talen. Vanuit onze vooruitfractie zouden wij willen vragen of de eventuele koper bereid zou kunnen gevonden worden om die plaat opnieuw te integreren in eventuele nieuwbouw of verbouwing. En indien hij daar niet wenst op in te gaan, dat er zou kunnen gevraagd worden dat die plaat ongeschonden uit de gevel wordt gehaald en overhandigd zou worden aan de gemeente.
Schepen, kan daar zorg voor gedragen worden? Wacht, u moet het woord even vragen.
Moet ik kijken.
Ja.
Nee, zeker en vast, we zullen die vraag ook meenemen als er inderdaad biedingen zijn en we dat kunnen toewijzen. Op het moment dat we de akte verleiden, zal ik die vraag stellen en zullen we dat meenemen.
Dank u wel.
Dank u. Nog iemand vragen bij dit agendapunt? Ja. Agendapunt 14, ter stemming. N-VA, ja. Vooruit. Ja. Lokaal 40, ja. Vlaams Belang. Ja. Peters. Ja. Agendapunt 15. Realisatie van het ceremonieel gemeentehuis, beheersovereenkomst, stichting Kempens Landschap, etcetera, etcetera. Het eindigt met de Magdalena Parochie. Wenst er iemand daar debat over dit agendapunt? Meneer De Schepper, u heeft het woord.
Heel kort, wij gaan ons onthouden op dit agendapunt, omdat wij geen voorstander zijn van het project tout court, die omvorming die dat er is. We hadden nog wel een bijkomende vraag. Er was ook gesproken over een samenwerking met het tramhuis die er... Komt die daardoor... In het Kempisch Landschap, gaat die daardoor op de wachtlijst komen of iets anders? Kan daar iets over gezegd worden?
Burgemeester?
Ja, die twee dossiers staan los van elkaar. Dit gaat enkel over de samenwerking met Kempisch Landschap. We hebben ook al een samenwerkingsovereenkomst met de Lazaruskapel. Dus ik denk dat die twee zaken staan naast elkaar en dat heeft er geen impact op.
Dank u. Nog iemand vragen bij agenda punt 15? Geen vragen? Ter stemming N-VA, ja. Vooruit, ja. Lokaal 40, Vlaams Belang, ja. Peters, ja. Dank u. Agenda punt 16 is een kennisname van het jaarlijks rapport Lokaal Energie en Klimaatpact 2025, LECPE. Zijn er daar vragen over? Ik geloof dat meneer Peters daar iets over kwijt wenst. Ja, pardon, in de logische volgorde is het eerst. Meneer De Schepper, u heeft het woord.
Mag ik eerst doen?
Ja, of misschien dat de schepen.
Dat mag ook. Absoluut. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een korte toelichting hierover, toch? U weet, dat is al enkele jaren dat we die LEKP 1.0-rapportering moeten doen. Dit jaar is het de voorlaatste keer dat we deze moeten indienen. En in 2027 weten we eigenlijk nog niet hoe. Dus dat moeten we nog afwachten wat de Vlaamse overheid daar beslist. Desalniettemin, de rapportering van dit jaar, ook steeds vier werven, zoals voorgaande rapporteringen, waar ik toch een paar belangrijke punten in de verf wil zetten. De werf 1, dat gaat laten we een boom opzetten. Dat gaat over bomen, hagen- en geveltuinbeplanting en natuurgroenperken. Nu, wat betreft de bomen zitten we daar uiteraard voor een uitdaging. Ondertussen hebben we wel het aantal bomen kunnen verdubbelen. Waarom? Omdat we de in het verleden de aanplantactie van het Kinderbos nu hebben meegenomen en uiteraard ook de aanplantingen van Rumst Centrum. De hagen- en geveltuinbeplanting, dat is de, nu dit jaar, of het is te zeggen, in 25 de behaagactie. En de natuurgroenperken, ja, daar staan we eigenlijk al op 100%. Dus dat doel hebben we behaald. Dat hadden we in 24 trouwens ook al behaald. Dan de Werf 2 is Verrijk Gerijk. Dat is een hele moeilijke. Dat gaat over collectieve renovaties en coöperatieve, participatieve, hernieuwbare energieprojecten. De collectieve renovaties, dat is in, eigenlijk info die, we, die ingediend wordt door Fluvius. Bij de coöperatieve hernieuwbare energieproducten zul je gezien dat daar een kleine daling is. Maar dat is een percentage eigenlijk ten opzichte van het geproduceerde kilowatt. Dan werf 3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar. Dat gaat over deelwagens, laadpunten en fietspaden. Nu, van de laadpunten zitten we sowieso goed. Hè. Ook daar is nog een stijging ten opzichte van 24. We hebben nu in totaal 139 laadpunten in de gemeente. En ook daar bereiken we eigenlijk het percentage van 100. Deelwagens, daar is werk aan de winkel. Daar moeten we niet flauw over doen. Nu, de aandacht gelezen, of toch alleszins toch degenen die het gelezen hebben, zien dat er bij de fietspaden een enorme stijging is. En daar hebben we ons, stellen we ons vragen bij. Nu, het platform waar de rapportering moet gebeuren is eigenlijk niet echt zo gebruiksvriendelijk. Waarom? Zowel de gemeentelijke ambtenaar moet daar gegevens input doen, maar ook de Vlaamse administratie doet daar input. En nu vermoeden we met betrekking tot die fietspaden dat ofwel, het zijn twee mogelijkheden, ofwel in het verleden te weinig is ingebracht en dat ze nu een recuperatie hebben gedaan, ofwel dat ze effectief een vergissing hebben gedaan. Nu, we doen navraag. Hè. Laat dat duidelijk zijn. We gaan navraag doen wat het juist is. En we hopen uiteraard dat we er antwoord gaan op krijgen. Werf 4, water, het nieuwe goud, hè, zoals de titel dan luidt. Dat gaat over ontharding en hemelwateropvang. Ook daar, bij ontharding, hebben we inderdaad een stap voorwaarts gezet. En dat denk ik dat iedereen dat wel beseft, dat de markt, de werken in het centrum van Rumst, de markt en dergelijke, dat daar wel een belangrijke rol spelen. Ook zijn er gezien, privatief zijn er blijkbaar ook twee serres die afgebroken zijn door particulieren en vandaar de grote stap voorwaarts. Hemelwateropvang, daar worden heel wat initiatieven genomen en toch wel serieuze inspanningen geleverd. De buffer van de Keremanstrot en de Keremanstraat en de Wadi op de Wadis op de markt en dergelijke meer. Nu, de algemene doelstellingen, ook daar zal de aandacht je lezer hebben gezien dat bij de punten energiebesparing van het lokale patrimonium en de reductie van de CO2-uitstoot, dat daar geen wijzigingen zijn aan gebeurd, maar daar is blijkbaar de actualisatie ook niet aangepast. Dus toch wel wat vragen bij deze rapportering. De verleding, ja, dat gegeven is bekend, alhoewel dat daar ook vermoeden is. We hadden wel gedacht dat we daar nog een grotere stap gingen zetten. Maar ook daar is de laatste update pas van januari 2026. Dus daar moet ook nog wel wat input. Nu, het probleem met deze rapportering is natuurlijk, ik heb gezegd, dit is het, de voorlaatste keer dat we dit moeten rapporteren. Het platform waar de rapportering in moet gebeuren is nog ter beschikking, wordt nog ter beschikking gesteld tot de zomer 2026. Dus hoe we dat de rapportering van 26 in 27 gaan moeten doen, dat is nog niet duidelijk. En daar wachten we nog af op meer informatie van de overheid, maar die zal wel de komende maanden tot bij ons komen. Voilà, dat was mijn korte toelichting. Dank u wel.
Dank u, Schepen. Meneer Schepper, u heeft het woord.
Dank u wel, Schepen, voor de toelichting, voor de rapportering, de opvolging. We weten ook dat personeel zich daar heel sterk achter zet om daarin verder te gaan. En het is ook heel goed om vast te stellen dat we steeds meer vorderingen maken in de realisatie van, van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. U hebt ze aangegeven wat er allemaal vooruitgang geboekt is. Ik ga het niet allemaal terug opnieuw, maar bijvoorbeeld die hemelwateropval van 24 komen van 18%, we zijn naar 74 gegaan. Dus allee, onze doelstelling, we gaan daar zeker en vast op vooruit. Dat is, Dat is prima. We hebben al een aantal doelstellingen ook kunnen behalen. We zijn van 21 vertrokken, ook die fietspaden bijvoorbeeld. Hè, daar wordt nu 74 aangegeven, dus we zijn op goede weg alleszins. Enige vraag dat ik daar in principe was eigenlijk naar de energiebesparing van het lokaal patrimonium zelf en de CO2-reductie zelf. Daar hadden wij in 24 68,76 en daar hebben we nog altijd een status quo nu. Dus dat begrijp ik niet heel goed of dat daar vorderingen in zijn kunnen gemaakt worden.
Nee, maar dat zijn, als ik even mag, dat zijn dus gegevens die wij zelf niet hebben ingegeven, ja, of niet kunnen ingeven. Dat is de Vlaamse overheid, de Vlaamse administratie, en daar is blijkbaar dus geen actualisatie gebeurd.
Wat ik wil, want we hebben het punt eigenlijk gezegd van een kennisgeving, maar het is toch wel een heel belangrijk punt en het is verder, denk ik, dat het ook gaat, want lokaal energie- en klimaatpact is eigenlijk de afgelopen jaren eigenlijk altijd een beetje de motor geweest achter veel broodnodige klimaatacties die we eigenlijk in Rumst hebben gevoerd, want het gaat over een hefboomsubsidie die eraan verbonden was vanuit Vlaanderen, maar dan met die verplichte jaarlijkse rapportering die er is om juist die voortgang te kunnen bekijken en te zien hoe we die moeten monitoren. Dus dat hier elk jaar op de gemeenteraad moet komen en ook aan het agentschap dient overgemaakt te worden. Maar vandaag, Scheep, ja, ze kijken we echter naar een kantelpunt. Hè. De Vlaamse overheid draait die subsidiekraan eigenlijk vervroegd of versneld dicht. En als fractie maken we ons daar nu eigenlijk toch wel grote zorgen over wat dat naar de ambities gaat zijn van onze gemeente, die we toch vastgelegd hebben in dit huis, in onze gemeentelijke CCAP, in ons klimaatactieplan. Klimaatverandering, dat stopt immers niet omdat de subsidie stopt. Hè. Integendeel, elke boom die dat we nu niet gaan planten of verder gaan ontharden of doen, dat presenteert ons binnen een aantal jaren, gaat ons dat een veel hogere factuur presenteren door wateroverlast, door hittestress enzovoort. Dus met lokaal 2840 willen we daar ook bewaker zijn op de lange termijn. We willen niet dat het klimaatbeleid van Rumst een optie wordt die we enkel gaan uitvoeren als er extern geld voor is. Het moet een fundamentele investering zijn in de leefbaarheid van onze gemeente. En ik herinner daar ook naar de beleidsverklaring in het meerjarenplan, waar dat u ook gezegd heeft, of dat jullie zeggen dat de duurzaamheid is onze rode draad. We voeren het klimaatactieplan uit. Dus daarom heb ik daar toch nog drie vragen concreet over. 1. Kunnen we er ook vandaag op rekenen dat het bestuur de vastgelegde doelstellingen in de gemeentelijke CCAP, dat die onverkort zal blijven aanhouden? Ook zonder dus die LKP-financiering die er is. Tweede vraag, het wegvallen van die Vlaamse middelen gaat alleszins een gat in de begroting slagen. Hoe gaat het bestuur dit opvangen in de komende aanpassing van het meerjarenplan? Gaan daar eigen middelen vrijgemaakt worden of gaat er actief gezocht worden naar andere financieringsbronnen, misschien de provincie, Europa? Het gaat hier over een trekkingsrecht van €58.000, dus maal 4 nog. Dat gaat over €230.000 dat we niet meer zien in onze planning die we gemaakt hebben. En Schepen, derde vraag. Nu dan dat centraal rapporteringsportaal verdwijnt, gedreigt de voortgang onzichtbaar te worden. Is het bestuur ook bereid om jaarlijks een staat van het klimaat aan de Raad hier voor te leggen, zodat we samen kunnen monitoren of Rumst nog op koers ligt? In dit verband verwijs ik eigenlijk naar wat we ook vroeger deden, naar ook een rapportering die we in november brachten in verband met de voortgang van het CCAP. Maar ik vraag toch nog of dat dan nog de ambitie is van het bestuur om daar nog mee naar de Raad terug te komen. Dus die graag nog die drie vragen om daar een kort aan te
Dank u. Ik zal eerst meneer Peters laten aansluiten. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, Schepen, voor uw toelichting. Nu, we moeten het plan zeker niet afbreken, maar uiteraard zijn er ook een aantal kritische vragen, zoals collega de Schepen ook heeft gesteld. Nu, het plan toont toch wel dat we goed bezig zijn. Hè. Dat kan ik niet kennen. Op verschillende vlakken zijn we heel goed bezig. Het herhalen waar we 100% op scoren, dat is niet nodig. Dat kun je hier ook wel lezen. Nu, er zijn ook een aantal duidelijke aandachtspunten. Onder andere rond de bomen, 5,67%. Dat is een achterstand dat we moeilijk of heel... Dat gaat heel lang duren eer dat we die achterstand gaan kunnen inhalen. Als we die vergelijking maken, het wat de gemeente registreert en wat de gezinnen registreren, dan zien we de gemeente registreert er 877 en de gezinnen 12. Dat is een heel groot verschil. Heeft misschien de gemeente een plan of een ambitie om de gezinnen hierbij te stimuleren om actie te ondernemen? Kijk bijvoorbeeld naar een aantal andere gemeentes die acties op de benen zetten om toch maar de gezinnen te ondersteunen en een boom aan te bieden en noem maar op. Over de verledding, 32,6%, zeker niet slecht, natuurlijk ook niet goed, het is niet geslaagd. Hè. Maar is daar een timing voor? Of gaat men dat enkel de verledding vernieuwen, of de lampen, de verlichting vernieuwen, als de straten worden heraangelegd? Onze deelwagens, is daar een versnelling in voorzien? En dan, misschien heb ik het gemist, zou kunnen, het warmte- en sloopplan, en we lezen dat het toch niet is opgemaakt. Gaat dat eraan komen? Nu, er zijn een aantal vragen, maar laat het duidelijk zijn, we zijn goed bezig op verschillende domeinen, verschillende gebieden, maar ook een aantal werkpunten, wat uiteraard niet onoverkomelijk is. Hè. Dus daarom ook mijn vraag, hoe gaan we gericht inspelen en actie ondernemen daar waar nodig?
Dank u, Schepen Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Peters en meneer De Schipper, voor de vragen. Inderdaad, meneer Peters, wat de bomen betreft, maar dat is, u beseft ook wel zelf dat dat een zeer moeilijke opgave is. Plus ook, niet alle particulieren geven in dat ze bomen hebben geplant in hun eigen tuin. Dus dat is altijd wel een beetje van communicatie naar de burgers toe, ook een beetje eigen discipline van dat in te brengen. Dus inderdaad, daar is wel een hiaat. Nu, met het kinderbos hebben we natuurlijk een stap gezet, want dat werd vroeger zelfs niet geregistreerd in het plan. We hebben wel, dacht ik, als ik me niet vergis, in het meerjarenplan een bomenplan voorzien, in 2027. Dus hopelijk kunnen we daar inderdaad een stap zetten. Qua verleding, denk ik dat u heel goed op de hoogte bent met betrekking tot het al dan niet toetreden tot het plan van Fluvius, hè, of al niet. Dat denk ik dat hier al verschillende keren op de raad is gekomen. Nu, op zich is dat geen goedkoop plan. We zetten onze acties voort met betrekking tot het verleden bij het vernieuwen van straten. Ik denk dat dat de insteek is en schepen. Antonio heeft al ook meerdere keren toegelicht dat we eigenlijk de grootverbruikers willen aanpakken om daar dan inderdaad het verbruik te minimaliseren. En van deelwagens, die gaan we zeker ook fietsen en deelmobiliteit, dat staat ook in het meerjarenplan, dat gaan we zeker ook verder aanpakken. Ik denk dat dat de drie punten waren, meneer Peters. Klopt dat? Dan kunnen we daar, ga ik over even naar meneer De Schipper. Het is zeker de ambitie om dit niet los te laten. Hè. Laat dat duidelijk zijn. We hebben nog altijd de burgemeesterconvenant die we gaan volgen en waar we ook prioriteiten gaan stellen. En die prioriteiten gaan in de verlengenis liggen van dit LEKP. Wat betreft die subsidie, ik denk dat met de opstelling van het meerjarenplan was al geweten dat we die subsidie niet meer gingen trekken. Hè. Dus daar is al rekening mee gehouden. En dan qua rapportering, onzichtbaar, dat moeten we bekijken. Ik denk dat het op zich wel kan. Het is niet de bedoeling dat we onzichtbare dingen gaan doen, dat we dat ook naar jullie, naar de raad communiceren en ook naar de bevolking toe. Dat hebben we allemaal gedaan, maar dat lijkt me nu nogal evident.
Ja, heeft u gedaan. U heeft het woord, meneer Schipper.
Ja, de burgemeestersconvenant, dat is onze gemeentelijke CCAP die dat we hebben en die doelstellingen die daarin staan, dat is onze bijbel. Hè. Dat zijn de concrete punten die dat we moeten hebben, dus daar zeker een vast akkoord. Maar ik denk dat het toch elegant zou zijn dat we dat elk jaar eigenlijk toch die evaluatie zouden kunnen doen om te zien waar dat we staan. Hè. Dus die Vlaamse input die dat er was via het vehikel dat nu eigenlijk stopt, ja, daar kun je heel veel over vertellen, hoe dat die een input is, maar het drukt ons wel op de feiten om de opvolging zeker en vast te doen, om tegen 2030 die voortgang te blijven maken. Dus we hopen toch echt dat het bestuur daar dat ook terug naar voren brengt, dat we daar een debat over kunnen doen, of een raadscommissie over houden, hoe dat we die vorderingen daarover kunnen maken. Dat zou we toch zeker en vast appreciëren als dat kan. En voor het overige, ja, ik zie 200.000 euro verdwijnen en volgens mij heb ik dat niet teruggezien in de opstelling van het meerjarenplanning. Maar goed, we gaan dat bekijken. Ik hoop alleszins, het belangrijkste is de klimaatdoelstellingen die dat we gaan moeten realiseren. Maar goed, daar valt nu 200.000 euro, 230.000 euro weg en dan moeten we zien of we dat kunnen toefietsen. Dank u.
Dank u. Doet u maar, Schipper.
Ja, misschien toch nog wel heel even, voorzitter. Nu, allez, meneer De Schipper, denk als u het meerjarenplan bekijkt, dat er toch qua duurzaamheid en qua zaken met milieu en die rekening houden met klimaat en milieu, dat er toch wel het een en het ander in staan. En we gaan die nu uiteraard verder uitwerken. Dus daar wordt toch gewerkt.
Goed, dank u. Einde van het debat rond deze kennisname van agendapunt 16 brengt ons bij agendapunt 17 over de ANPR-camera's in niet besloten plaatsen. Meneer Klaas, tenzij de burgemeester wil inleiden.
Ja, dat is eigenlijk mijn vraag of er een toelichting kan bijgegeven worden, ja, voorzitter. Want dit stond geagendeerd, denk ik, op het collegevergadering van 10 april, maar die, waarvan de notulen voor ons nog niet beschikbaar zijn. Dus vandaar mijn vraag voor een toelichting.
We laten de burgemeester aan het woord.
Ja, een beetje een historiek. De installatie of de introductie van de ANPR-camera's vorige legislatuur is gekend, bemind of niet. Dat laat ik aan Edieders Meug, om het zo te stellen. Maar een van de elementen die we destijds wel overwogen hebben, was om verschillende palen te plaatsen en daar verschillende modules op te zetten. Snelheid, camera-schild en toegangscontrole. In verschillende snelheden zijn die zaken ook geactiveerd. Het verhaal van het toegangscontrole, dus eigenlijk om vrachtverkeer plus 3,5 ton te weren. Dat heeft het langste geduurd, omdat het ook het meest complexe verkeerstechnisch. We moeten nu wel vaststellen dat de financiële optimalisatie van destijds een neveneffect heeft, waarbij we eigenlijk vaststellen dat zeker hier, want het gaat over die paal in de Molenstraat, dat die eigenlijk niet, die zit vrij stevig in het centrum, waardoor dat vrachtwagens toch trachten, ondanks de signalisatie, tot in het vrachtcentrum van reed te rijden en dan plots de camera zien hangen en dan ook geen, en dan kom ik tot het punt, geen rotonde hebben om de laatste keer lust te maken. Wat maakt dat we daar uitwijkbewegingen hebben in de wijk die daarachter ligt, wat niet de bedoeling is. Dat mag geen reden zijn, maar ik geef het ook mee, ook de supermarkt dat daar net op de scheidingslijn zit, ervaart daar best wat problemen bij, want die moet eigenlijk om nu te kunnen ordentelijk laden en lossen via de niet gewenste toegang toetreden. Dus de aanleiding is eigenlijk om een extra paal te zetten en om het, dus de toegangscontrole van de vrachtwagen te laten ingaan vanaf de rotonde Molenstraat van het paard en dat daar eigenlijk de toegangscontrole start. Voor goede orde, aan de snelheid wordt het niet getornd, u hoeft daar niet aan te twijfelen. Dit is een extra paal om de toegangscontrole daar te kunnen realiseren. En dat staat ook in de aanvraag, in de bijlage bij punt 3 aanvraag in, wat het doel is van die extra paal. En dat is, denk ik, meneer Klaas, de motivatie achter dit punt.
Heeft u er nog vragen bij, meneer Klaas? Nee? Goed. Nog iemand anders die daar iets over kwijt wil? Nee? Goed, ter stemming, agenda punt 17, N-VA, ja. Vooruit. Ja. Lokaal agenda 40, ja. Vlaams Belang, Peters, ja. Dank u. 18, de statuten Zuidrand-Ruppelstreek. Iemand vragen erover? Geen debat. Ter stemming, N-VA, ja. Vooruit. Ja. Lokaal agenda 40, ja. Vlaams Belang, ja. Peters, ja. Dank u. De toekenning van de titel Ereschepen zullen we straks behandelen. Dat brengt ons aanstonds bij twee interpellaties. We hebben twee interpellaties ontvangen, respectievelijk van meneer Leemans en van meneer De Schepper. Meneer Leemans, u heeft het woord. Mag ik u misschien attent maken op het feit dat het nuttig is als u afkortingen gebruikt, dat u die in de titel volledig uitschrijft? Want anders is het eigenlijk niet heel duidelijk voor buitenstaanders waar het over gaat. Ik zeg dat tegen iedereen, als je een interpellatie indient, misschien voor de kennisname van mensen die daar niet meer vertrouwd zijn, het publiek van, dat de agenda leest. De administratie heeft enkel maar de opdracht om datgene wat u schrijft over te nemen in de agenda. Dus een volgende keer is het misschien nuttig dat u de eerste afkorting voluit laat. U heeft het woord, meneer Leemans.
Oké, dank u wel.
Pardon. Nu heeft u het woord.
Oké, dank u wel, voorzitter. Oké, bedankt voor de opmerking ook. Ik ga er natuurlijk rekening mee houden. Dank u wel. Collega's, goedenavond. Recent keurde de Vlaamse regering de realisatie van het sociaal woonaanbod voor de periode 26-42 goed en verdeelden ze de doelstellingen van dit bijkomend sociaal woonaanbod over de verschillende steden en gemeenten. Dus we spreken hier wel degelijk over het bindend sociaal objectief, afgekort BSO. Voor de gemeente Rumst is het totaal gemeentelijk objectief nu vastgelegd op 165 bijkomende sociale woningen in de komende periode. Nu, goed en betaalbaar wonen is een basisrecht en wat moet gegarandeerd worden, maar tevens, en dat zien we ook publiekelijk, dat het ook een uitdaging is. Nooit eerder was de wachtrij voor kandidaathuurders op de sociale huurmarkt zo groot. Daarom wenst onze fractie graag duiding over de aanpak van het bestuur voor het realiseren van dit nieuwe bindend sociaal objectief. Wetende dat er ook strikte opvolging zal zijn en dat bij niet-realisatie of onvoldoende inspanning er ook financiële consequenties kunnen volgen. En dat dit ook over een periode gaat die legislatuuroverschrijdend is. Dus daarom onze vraag aan de schepen, bevoegde schepen, hoe het bestuur denkt die nieuwe doelstellingen te kunnen waarmaken. Daarom enkele vragen. Dus wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het bestaand sociaal aanbod? Is er eventueel een inhaalbeweging die mee opgenomen werd in het nieuwe binnen sociaal objectief doelstelling voor onze gemeente? Zijn er bestaande of geplande projecten die al in aanmerking komen voor het nieuwe binnen sociaal objectief? En zo ja, hoe dragen die dan ook bij tot die doelstelling? En welke andere plannen zijn er eventueel naast de bestaande nog te verwachten om dat nieuwe binnen sociaal objectief doelstelling te verwezenlijken? Dank u.
Dank u, meneer Leemans. Schepen, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eerst en vooral, wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het bestaand sociaal aanbod? Er zijn momenteel in onze gemeente 290 sociale woningen, waarvan 284 die eigendom zijn van de woonmaatschappij Woonkade, Rupelstreek, en waarvan er 6 ingehuurde zijn. Nu, is er eventueel een inhaalbeweging die mee opgenomen wordt in het nieuwe BSO, dus bindend sociaal objectief? Voor onze gemeente, ja. Dus het nieuwe BSO dat telt eigenlijk van voor de periode van 2026 tot 2042. En zoals u het al zei, komen we inderdaad uit op het aantal bijkomende 165 sociale woningen. En daar zit inderdaad een specifieke inhaalbeweging in. Dat wil zeggen dat het aantal sociale woningen opgelegd binnen het BSO 2008-2015, die niet gerealiseerd werden, er effectief in zit. En dat gaat over 75 woningen. Dus op basis van die cijfers wordt van de gemeente dan ook verwacht om in de periode van 20... En dan wordt die periode nog eens ingedeeld in 3 periodes. Zijnde van 2026 tot 2030, waarvan we 21 reguliere woningen moeten bewerkstelligen en 19 specifieke. Voor de periode van 2031 tot 2036, 30 reguliere en 19 specifieke. En de laatste periode zijn we van 2037 tot 2042, zijn het 39 reguliere en 37 specifieke. En zo komt u eigenlijk aan de reguliere van een totaal van 90 voor de ganse periode, van 26 tot 42. Dus totaal regulier 90, totaal specifiek 75, en zo kom je dan aan die 165. Nu, het beleidsrecht van Vlaanderen is eigenlijk nog wel niet helemaal rond, aangezien het ontwerpbesluit zelf nog een definitieve goedkeuring moet krijgen. En dan zal de gemeente met Woonkade Rupelstreek een samenwerkingsovereenkomst moeten afsluiten, en dit voor november 2026. Nu, dat wil eigenlijk niet zeggen dat we erop zitten te wachten op die datum. We zijn eigenlijk al hard bezig met bepaalde zaken te bekijken. Eigenlijk continu in samenwerking met de lokale woonactoren. Dus elke mogelijkheid die op ons pad komt om het sociaal woonaanbod te versterken, dat bekijken we. Nu, vraag 3 en 4 mag ik een beetje samenpakken, want eigenlijk gaan we een beetje over hetzelfde. Nu, dat gaat dan over de projecten, de geplande projecten en wat we nog allemaal kunnen doen. Nu, het nieuwbouwproject van de Putstraat, hè, daar zijn ze mee bezig. Dat zal einde dit jaar ergens landen. Dat zijn 37 bijkomende sociale woningen die niet in de cijfers zitten nu. Hè. Dus die komen erbij. Nu hebben we uiteraard nog het herbouwproject van de Populiere Laan en de Uitbreidingsstraat. Spijtig genoeg, enerzijds moet ik zeggen, spijtig genoeg gaan we daar een verlies leiden van 47 woningen, maar anderzijds gaan we nieuwe, mooie woningen die voldoen aan de hedendaagse eisen en de nieuwe normen. Dus ja, hè. Dus dat is een beetje dubbel. Ja, en dan hebben we een project dat in de ontwerpfase staat en dat is een nieuwbouwproject. En dat is de Antwerpse straat, nummer 67-75. Zoals ik al zei, is in de ontwerpfase. En daar zullen 12 bijkomende sociale woningen komen. Dus dat is de Antwerpse straat, dat is deelgemeente Reet. Dat is eigenlijk schuins over het AZ-rivierenland, dat ik het zo mag zeggen. Dan hebben we een kleiner project, dat zijn de Visserstraat. Ik vergeet er nog een belangrijkje. We hebben ook nog een lopend project, eigenlijk, dat al een paar jaar gekend is. Dat is eigenlijk het project van de Kromhoutstraat, dat in principe voor 18 sociale woningen zou kunnen zorgen. Maar ik denk dat uw collega Geert van der Aura daar heel goed de problematiek van kent. Woonuitbreidingsgebied, waar ondertussen een stolp op staat. En dat we dan moeten kunnen, ja, moeten vrijkrijgen met de nodige argumentatie waarom dat we dat daar wel willen. Dus ja, dat is nog afwachten hoe dat we daar gaan, waar dat we daar gaan eindigen, ik zal het zo zeggen. Dan hebben we nog twee kleinere renovatieprojecten. Enerzijds de Visserstraat 51, waar we een samenwerking hebben met het pandschap dat zij gaan renoveren en die we dan sociaal gaan verhuren. Idem dito over de Kerkstraat 100. Dan uiteraard een, iets dat hier al meerdere keren ter sprake is gekomen op de Raad, de seniorenflat van Hoogvelde. En dat gaat over 24 eenheden in totaal, waar we nu bezig zijn met woonkade, om die ook dan sociaal te kunnen gaan verhuren. En dat woonkade die zou kunnen overnemen, in hoogwaarschijnlijk in verschillende fases. En dan loopt er ook nog een patrimoniumstudie in samenwerking met de provincie Antwerpen. Dat is de bedoeling om het bestaand patrimonium te bekijken, waar zich mogelijk mooie kansen bevinden om, ja, om sociale woningen te kunnen faciliteren. En er wordt ook gekeken naar het recht van voorkoop op bepaalde percelen in de gemeente, zodanig dat we dat toch al zeker voor de eerste jaren, de eerste fase, zal ik het noemen, van 2026, 2030, dat we daar wel gaan dat we dat wel gaan bereiken. Maar we kijken uiteraard verder, hè. Laat dat duidelijk zijn. We gaan daar niet na 32, na 30 niet stoppen. We met een open vizier bekijken dat, en we bekijken alle mogelijkheden die, zou zeggen, die op ons pad komen, maar het is het eigenlijk ook niet. We kijken verder dan degenen die alleen op ons pad komen, ik zal het zo zeggen. Voilà.
Dank u, Schepen Jacobs.
Ja, oké. Dank u, Schepen, voor de toelichting, de duiding. Er is goed om eens een keer alles op een rijtje te plaatsen. Dus als ik het goed begrijp, zijn dus de zaken die al in planning zijn genomen, die zijn niet meegeteld in de nulmeting, zoals dat werd gesteld.
De Putstraat zit daar niet mee in, dus die komen erbij. Maar Populiere Laan zit daar ook niet mee in. Dus daar gaan we even negatief gaan. Hè. Maar ja, het moet gebeuren. Hè.
Ja, tuurlijk.
Ik denk dat u erover eens bent, dus ja.
Oké. Goed. Dan, ik neem aan dat er ook een opvolging komt. Ik weet wel, dat zijn toetsen, opvolgingstoetsen, officieel. Bedoel, vanuit de overheid ingelegd, als ik het goed begrepen had. Maar ik neem aan dat wij ook hier in de Raad toch wel een opvolging krijgen van de vooruitgang van al die projecten en wat dat betekent. Dat we toch zeker kunnen, dat we niet in een discussie geraken met de overheid over penalties die we moeten betalen voor het niet invullen van
de
aantal.
Ook de mogelijke boetes is ook nog niet duidelijk, hè, hoe dat er gaat uitzien. Dus dat zal de komende maanden hopelijk duidelijk worden.
Oké, goed. Wij volgen erop. Misschien. Ja.
Meneer Van der Aura, u wens daarop aan te sluiten?
Ja. Nog één kort een vraagje. We zitten nu met de mogelijkheid om die stedenbouwkundige last op te leggen. Ik heb dat eigenlijk niet horen vernomen. Is dat de bedoeling dat dat in grotere projecten toch gaat gebruikt worden om inderdaad dat objectief mee te kunnen behalen? Is daar een visie over binnen het college van, om daar systematisch dan toch mee aan het werk te gaan? Of is daar nog geen visie over?
Ja, Schepen.
Ja, ik denk dat dat nog moet uitgewerkt worden. Maar inderdaad, er is sprake van zo'n last op te leggen. Maar dat is meer in het kader van betaalbare woningen. Nog niet zozeer in de, wat ook belangrijk is uiteraard. Hè, wordt in het kader van sociale woningen, zover hebben we het nog niet bekeken.
Goed. Schepen Heijlen, u wenst aan te vullen. U heeft het woord.
Het is inderdaad zo dat we dit jaar gaan starten met de voorbereiding voor een stedenbouwkundige verordening van lasten, zowel financiële lasten als lasten in natura. En het is niet één op één een sociale last zoals dat in het verleden bestond, maar de financiële last die we kunnen opleggen, voornamelijk in het kader van meergezinswoningen, die gelden die daaruit komen, zouden wij ook kunnen aanwenden in het aankopen van gronden of panden die wij kunnen aanbieden of mee helpen financieren bij woonkade bijvoorbeeld. Dus het is ook inderdaad die financiële lasten die in de toekomst kunnen bijdragen aan ons sociaal woningaanbod.
Oké. Einde van het debat over de BSO. Goed, dat brengt ons bij interpellatie nummer 2, ingediend door de heer De Schepper. De heer De Schepper, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie die wordt al geruime tijd aangesproken door de inwoners, sportverenigingen, over de problematische toestand van de kleedkamers en de douches in de sporthal in Ter Hagen. Terecht groeit daar de vraag naar concrete oplossingen, liefst op korte termijn. Voor eerst hebben we daar de structuur van de kleedkamers, die inefficiënt zijn, onlogisch ingedeeld. Ik vraag niet dat er nieuwe kleedkamers gaan komen, maar het leidt alleszins vandaag tot heel ongemakkelijke situaties waarbij de ploegen elkaar moeten kruisen of zelfs in de kleedkamers en ook de douches moeten delen met elkaar. Dat wordt dan nog minder comfortabel als ook mannen en vrouwen daar eigenlijk quasi samenkomen. Dat geeft toch heel oncomfortabele situaties. Het gebeurt zelf, of ik heb dat zelf ook toch vernomen, dat dames zeggen, ja, allee, ik ga niet meer douchen, ik ga direct naar huis. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De douches zelf zijn ook ronduit problematisch. Die temperatuurregeling werkt niet naar behoren. Ook de waterdruk laat de wensen over. Enfin, het gaat over verouderde installaties. En we zien dat ook in de verslagen van de sportraad. In de sportraad wordt dat ook aangegeven. Het verslag van maart zien we daar. Want dan worden de opmerkingen van vorig jaar, het ontbijtoverleg, ook nog verder aangescherpt. Ik lees daarin dat clubs zelfs 3D-geprinte hulpstukken meenemen. Ik heb mij afgevraagd wat dat zou zijn om te gaan douchen, maar dat staat in het verslag. En er wordt ook gesteld dat de kleedkamers en de douches eigenlijk veel dringender aan renovatie toe zijn dan de sportvloer. Uit de bevraging blijkt dan dat kwalitatieve kleedkamers en douches de grootste nood eigenlijk is van de sportverenigingen. 5 stippen krijgt dat, denk ik, in de gehouden vergadering. We begrijpen dat er binnen deze legislatuur dat er geen nieuwe sporthal komt en dat er gewerkt gaat worden aan een masterplan. Maar dat betekent dat de huidige infrastructuur nog minstens, naar de volgende legislatuur, dat is nog minstens 8 à 10 jaar voordat er iets nieuws zou komen, gebruikt zal moeten worden. En dan is het toch logisch dat we investeren in basiscomfort en waardige omstandigheden. Daarnaast zien we dan, of tegelijk zien we dat er eigenlijk €300.000 voorzien is voor de vernieuwing van de sportvloer. Een vloer van 2001, dus er zijn geen signalen dat die heeft al een zekere leeftijd, maar toch geen signalen dat die op korte termijn echt onbruikbaar is of dat die nu echt prioritair vervangen moet worden. Wij kennen alvast geen enkel vereniging die dat echt als hoogdringend beschouwt. Rumst heeft bij mijn weten ook geen sportvereniging die indoor speerwerpen of zo doet, dus ik denk dat dat de vraag nog niet is. Dus ook onze vraag daar of dat dan wel vandaag de juiste prioriteit is, of dat we die middelen in deze krappe tijden, dat we die niet minstens gedeeltelijk op andere niveaus kunnen inzetten en onder meer ook voor dan de renovatie van de douches en het optimaliseren van de kleedkamers. We staan nu aan het einde van het sportseizoen en dat is eigenlijk het moment om die werken te gaan uitvoeren aan de douches, zodat de sporters in september opnieuw in degelijke omstandigheden zouden kunnen starten. We vragen ook aandacht voor een slimmere, een conflictvrije organisatie van de kleedkamers, onder meer beter benutten van de bestaande ruimtes, zoals er ook die kleedkamers en de douches zijn aan de dojo-zijde. Dus daarom ons die vraag over die douches, welke concrete en dringende onderhouds- en renovatiewerken worden daarvoor gepland om die dus op korte termijn opnieuw comfortabel en duurzaam te maken, verminstens de komende 10 jaar. De kleedkamers, is er een plan om de indeling en het gebruik daarvan te optimaliseren, met dan aandacht voor privacy, doorstroming en dan dus zo'n conflict situaties te vermijden. En dan naar de investeringsprioriteiten. Is het bestuur bereid om die geplande investering in de sportvloer te herevalueren in functie van de werkelijke prioriteiten en die middelen minstens gedeeltelijk te heroriënteren naar die meest urgente noden, de douches en de kleedkamers? Dank u wel.
Dank u. Schepen van Dessel, u heeft het woord. Het staat al aan, denk ik. Normaal. Ja.
Meneer De Schipper, voor uw vraag. Want ik ben blij dat ik dat eigenlijk kan toelichten, omdat dat inderdaad signalen zijn die tot bij ons zijn gekomen al geruime tijd. Ik ga niet te technisch gaan, want dat heeft weinig zin, maar ik ga toch een aantal feiten en cijfers meegeven, dat dat duidelijk is voor iedereen. We gaan die ook terugkoppelen naar de sportverenigingen die hierbij betrokken zijn. Dus in verband met de douches zelf, welke concrete en dringende renovatiewerken er kunnen opgezet worden. Vandaag op zich is er niet echt een structureel technisch probleem op dat gebied. Er is een monitoringsysteem opgezet. Dus er wordt wel degelijk door de dienst sport alles opgevolgd wat er gemeld wordt. En ik vrees dat daar qua communicatie vanuit de sportverenigingen ook niet altijd meldingen zijn. Dus er zijn verhalen die tot bij mij komen of tot bij collega's of tot bij u, zonder dat daar effectief een officiële melding van komt. Dus de cijfers die dat we hebben, denk ik dat daar nog, inderdaad nog wel wat marge op zit, zonder daarin te willen overdrijven. Maar wat is er gebeurd in tussentijd? In 2022 zijn al die doucheknoppen vernieuwd. Dus dat verhaal van die 3D-knop vond ik een heel straf verhaal. Maar het is, als die mensen dat meemaken, dan moeten daar op zich oor naar hebben. En sinds voorbije 1,5 jaar, sinds dat die monitoring opgestart is, zijn er slechts een aantal meldingen geweest. Er is ook nog een watergeizer vervangen in 2024, dus daar is ook een budget voor uitgetrokken. En dat is allemaal objectieve informatie, maar die signalen die we krijgen, daar zijn we wel ernstig mee. Dus we gaan die allemaal eerst objectiveren. Er gaat een actieplan opgericht worden om zo snel mogelijk alles in kaart te brengen of dat daar effectief een structureel probleem is. Alleen de dienst FMV lost elke melding onmiddellijk op. En dan gaat het niet over een aantal weken later, soms zelfs daags nadien, dat er effectief al een oplossing is voor het probleem. Dus wat dat de doucheproblemen zelf betreft, ik ga die niet minimaliseren, maar die hadden wel elke keer een specifieke oorzaak. Echt een technisch mankement, dat altijd heel snel is opgelost geweest. Dus we gaan alles bundelen, al die signalen bundelen, want dat is vorig jaar tijdens het sportontbijt, is dat de eerste keer tot bij mij gekomen. Daar is ondertussen al wel wat overleg over geweest. Dus nu komt er een actieplan. Ik zal daar ook op tijd en stond over communiceren, sowieso aan de sportverenigingen en indien nodig ook hier. Wat dan nog een belangrijke is, er zijn heel veel middelen voorzien, sowieso, voor het onderhoud van die douches en dergelijke. 23.000 euro per jaar voor herstellingen en nog eens 4.000 euro aan materialen. Dus ik denk de ad hoc situaties die dat er zijn, dat ze die zeker kunnen aanpakken. Zonder al te grote investeringen. Want als we spreken over een duurzaamheidsverhaal, dan is het een andere kaart die dat je moet trekken. Wat dat de kleedkamers betreft, in al onze mooie verhalen van genderneutraliteit, een douche zal altijd voor mannen en vrouwen apart moeten blijven. En op dit moment gaat dat over comfort en privacy. Ik denk dat het nog versterkt is, het verhaal, omwille van de werken die er geweest zijn rond Rumst-SK, dat die mensen zijn moeten verhuizen gedurende lange tijd naar Ter Hagen. Die hebben daar dan het buitenveld en ook de douches moeten gebruiken, dus dat was een beetje zoeken. Die hebben een totaal andere manier van kleedkamergebruik, hè. Daar komt slijk mee binnen. Daar is heel hard gebabbeld geweest, in constant overleg. Dat was niet makkelijk, ik denk voor de beide partijen niet. En de andere verenigingen hebben daar ook last van gehad. We gaan dat toegeven dat dat niet zo simpel was, maar er is wel altijd heel kort op de bal gespeeld en naar een oplossing gezocht. Nu, dat is op zich opgelost, want die zijn allemaal terug naar hun eigen terrein kunnen gaan. Maar dat neemt niet weg dat die problemen blijven tussen onder andere de mannen- en de vrouwenkleedkamers. Dus daar gaan we even kijken, zonder al te grote verbouwingen, wat dat er kan. Want dat is begroot geweest. Hè. We hebben dat bekeken in de vragen rond de meerjarenplanning en zo. Wat zijn de noden rond de sporthal? Gaan we nieuwe zetten? Gaan we eentje renoveren? Allee. Dus dat is allemaal begroot geweest. En de kostprijs, ik weet niet dat dat toen benoemd is geweest. Maar in plaats van, als we helemaal gingen renoveren, denk ik dat we aan 1,5 miljoen zaten. En een nieuwe was boven de 3 miljoen. Dus beide scenario's waren gewoon veel te duur op dat moment. En we hebben moeten kiezen. En waarom hebben we gekozen voor die sportvloer? En dan kom ik ineens aan het volgende. Dus wat dat betreft de kleedkamers, nemen we mee in het actieplan. En gaan we kijken met de sportverenigingen zelf hoe dat zij daar gebruik van wensen te maken. Want ook daar zitten verschillen in de verenigingen. Hè. Maar ik denk dat we dat echt op de man even moeten oplossen. Dan die sportvloer. Daar is in 2023 een extern technisch onderzoek geweest. Daar zijn 3 gespecialiseerde firma's in betrokken geweest. Die hebben alle 3 hetzelfde bevestigd. Die oplapmiddelen die de laatste jaren zijn gebruikt om die vloer toch nog kunnen gebruiken, dat is eigenlijk opgebruikt. In 2028 stopt dat verhaal. En waarom is dat nodig? Dat gaat over veiligheid en uitval. Die firma's die zijn daarin gespecialiseerd. Als zij effectief bevestigen dat in 2028 die vloer niet meer bruikbaar is, zitten we met een ander probleem. Hè. Dan moeten we niet meer gaan douchen, want dan kunnen we daar geen sporten meer laten plaatsvinden. Dus dat is de reden geweest waarom we daarvoor gekozen hebben. Dat budget is uitgetrokken en dat zal op die manier ook doorgaan. Ik neem het engagement om dat actieplan rond die kleedkamers, om daar heel snel werk van te maken. Maar tegen het nieuw sportseizoen een heel nieuw kleedkamerbeleid te hebben of daar innovatiewerken uit te voeren, dat weet u zo goed als ik dat dat niet haalbaar is als je met gunningen en zo zou moeten werken. Dus we gaan daar de piste volgen. Geen hele grote nieuwe investeringen in dat kleedkamer, in de kleedkamersituatie en de douches. De douches die er zijn, die kunnen gebruikt worden. Zijn daar problemen, dan worden die opgelost met de nodige budgetten die daar voorzien zijn. En we gaan voor die sportvloer en die kleedkamers gaan we zo goed als mogelijk optimaliseren, want daar moet effectief iets veranderen. Dus dat is niet gewoon de vinger aan de pols houden, daar moet nu effectief iets aan gebeuren.
Dank u, Schepen.
Alsjeblieft.
Dank u, Schepen. Meneer Schepper, u heeft het woord.
Dank u wel, Schepen, maar staan we toch toe om te repliceren. Hè. Wat de sportschuur, want ik kom daar wel regelmatig, de sportschuur betreft, als daar iets fout loopt of een mankement is, dan mailen wij dat effectief en dan wordt dat ook elke keer opgelost. Nu, ik kom daar in de sporthal in Ter Hagen, ik kom daar wekelijks en ik gebruik wekelijks gebruik van die douche, dus ik heb wel de evolutie gezien en het is niet zoals u zegt dat dat een probleem is, dat gemonnie dat de een of het ander, het marcheert niet structureel, is daar iets is effectief mis met die douche. Hè. Dus dat is, ik ben het niet eens met als u zegt van kijk, we gaan dat eens met daar een knop te draaien en daar te doen met die douches, is daar, die zijn niet oké. En dat is niet alleen mijn eigen persoonlijke ervaring, maar van iedereen, van alle ploegen die dat zeggen. Die zeggen, ja, in Ter Hagen, het is niet oké. En dan moeten we toch nog een tijd, we hebben de sporthal nog een tijd nodig, dus er gaat iets moeten gebeuren met die douche. En het is niet gewoon om daar de loodgieter naartoe te sturen. Daar gaan we verder moeten mee gaan. Tweede puntje dat u zegt dan over de vloeren, waar die moeten aangepakt worden. Dat budget is er en die moeten in 28 aangepakt worden. Ik weet het niet, maar vloeren, moeten die gekeurd worden door een sportfederatie of iets anders? Ik denk het niet. Ik heb gezien naar de sites ook van de gespecialiseerde firma's. Zo'n levensduur van een vloer is 25 à 30 jaar dat er voorzien is. Dus als we 2001 hebben, dan zitten we daar aan het laatste dat er is. Maar het is mij niet bekend dat er nu mankementen zijn aan de vloer of dat er een afkeuring daarvan gaat komen of dat verzekeringstechnisch problemen met zich meeneemt. Ik kan me dat niet voorstellen dat als iemand zijn voet omslaagt, dat hij gaat zeggen, ja, die vloer is opgeleefd, dat kan niet. Dus ik begrijp het niet. En alle verenigingen die dat ik daar al over heb bevraagd, van vertel mij eens wat er dan het probleem is met die vloer, die zeggen, wat ons betreft is daar geen enkel issue aan. En het derde is, en dat heb ik er juist ook bij de aanzet gegeven, wij vragen absoluut niet dat die kleedkamers vernieuwd gaan worden, ook niet als we nog 10 jaar nodig hebben. Het is daar onlogisch samengevat, dat is nu een gegeven dat we er is. Maar we hebben toch ook die kleedkamers, we hebben die douches aan de andere zijde, aan de dojo-kant die dat er is. Waarom kunnen de dames daar niet gaan? En dan hebben we toch perfect die afscheiding die dat er is. Dat is toch een heel eenvoudig plan dat er zou komen. Ik heb begrepen dat nu met de pasjes of de dingen dat niet voorzien is en dat die deur daarom afgesloten is geworden. Maar ik bedoel, daar kunnen we toch over denken en daar zouden we toch tot een betere oplossing moeten komen. Dus dat geef ik u mee. Dus ik denk dat we op dat vlak toch echt wel verschillen van opinie daarover.
Dank u. Schepen, wens u nog te repliceren? Ja, ik had u al het woord gegeven. Voilà.
Ik denk niet dat we van mening verschillen, meneer De Schepper. Ik denk net dat we het eens zijn om dat duidelijk te maken. Dus we gaan terug met die verenigingen aan tafel zitten. Wat dat die kleedkamers betreft in die douches, dat is effectief het plan dat we zouden willen bekijken of dat die achteraan een dojo kunnen gebruikt worden. Want dat is de meest evidente oplossing, die is er. Hè. Dus als dat kan uitgebreid worden met dat passysteem, dan gaan we dat gewoon doen. Maar we moeten het nu bekijken hoe snel dat technisch kan opgelost worden. En dan zal dat dan een heel grote oplossing zijn, denk ik, hè, in het probleem. Wat dat de sportvloer zelf betreft, ik ga een expert niet tegenspreken. We zitten nu met een toplaag en een onderlaag. Die toplaag is altijd bijgewerkt geweest. En ik vrees een beetje, als je het gaat omtunen naar de kleedkamers en als je daar een nieuw verhaal van gaat maken, het budget daarvoor gaat gebruiken, dat we binnen een paar jaar met een groot probleem zitten en dat we de sporthal niet meer kunnen gebruiken. En dan is dat budget niet meer voorzien, hè. Dus dat risico pakken, dat is een te zwaar risico, vrees ik, naar de sportclubs toe om nu die kaart te trekken. Want als dat comfort er is in de kleedkamers en er is een oplossing voor de mannen- en vrouwenkwestie, dan denk ik dat we al heel ver gaan geraken om de komende jaren daar optimaal gebruik van kunnen maken. In afwachting van een nieuwe sporthal. Dat is het duidelijke verhaal daarachter. Dat we daar geen miljoenen nu gaan insteken en die gaat ook geen 10 jaar hopelijk op zich laten wachten. Dat is iets dat nu uitgetekend wordt, waar dat dan ASAP moet kunnen aangestart worden, voor zover dat dat kan. Dus wat dat douches betreft, dat actieplan dat wordt opgestart, wordt ook technisch bekeken. We gaan daar niet elke keer de ad hoc situatie oplossen. We gaan daar deftig naar kijken of dat daar bepaalde ingrepen moeten gebeuren. Ja. En dan ga ik je daarover terugkoppelen.
Dank u, Schepen. Ja, doet u maar.
Want het is mijn laatste keer, denk ik, dat ik is. Ja, die 300.000 dat we gaan investeren, dan is het misschien maar voor 8 jaar of 10 jaar voor een nieuwe vloer, terwijl dan een vloer voor 30 jaar. Dus, fijn, maar goed, we verschillen daar van mening daarover.
Meneer Peters, u wenst daar
iets. Ja, dank u wel. Ik wil toch de schepen een beetje bijstaan in haar betoog. Het gaat over de sportvloer, waar er toch wel wat woorden over zijn. Je hebt een duidelijke omschrijving gegeven en waarom dat je de keuze maakt voor die vernieuwing. En ik denk dat het ook dan wel belangrijk is, want we gaan met de verenigingen praten, waar dat allemaal mogelijk is en wat kan, dat je daar ook wel duidelijk zegt dat dat op basis van die expertiseverslagen is en dat je inderdaad een expert niet gaat tegenspreken. Experten, we verwachten dat experten expert zijn in hun vak. Hè. Ieder is bevoegd voor zijn materie, dus dan, ja, wat gaan wij dan... Je kunt dat inderdaad wel gaan weerleggen, maar ik denk dat het ook vaak een aanvoelen is van die sportverenigingen. Ja, wij voelen aan dat het niet is, maar stel je voor inderdaad dat je een expert tegenspreekt en je gaat dan de vloer niet vernieuwen en je komt dan in de problemen, dan gaan ze hier bij de gemeente waarschijnlijk weer komen aankloppen en dan heb je weer dikke zever hier op de gemeente. En ja. dan gaat die kaart weer moeten trekken en wat gaat het dan zijn?
Dat klopt.
Dus ik zou zeggen, neem die informatie mee van de veiligheid en dan gaat er misschien al wat ongerustheid bij de verenigingen wegnemen. Of wat duidelijker maken.
Ja. Dank u, meneer Peters. Laatste maal, meneer De Schepper.
Ja, Ali, ik zou dan graag zo dat... Wie is dan de expert van de vloer? Is dat de vloerverkoper die dat het heeft? Ik zou dan graag dat expertiseverslag zien. Of ik zou eens graag zien, laten we daar dan eens echt een neutrale expert naar kijken, ja, omdat daar een probleem is. En als dat effectief nodig is, dan is... Maar ik denk dat het hier gewoon de vloerverkoper is die graag een vloer wilt komen leggen.
Oké. Okay. Heeft ze een debat gehad? Niemand een amendementje voor gemengd douchen? Dat zou wel oplossen, hè? Oké, goed. Mondelinge vragen. Zijn er mondelinge vragen voor deze vergadering? Meneer Wijkmans, u mag starten.
Collega's, bij de inname van openbaar domein worden soms verkeerslichten geplaatst. Dat is een verplichting. Bestaan daar kwaliteitsnormen omtrent en worden die gecontroleerd op de correcte afstelling, in het bijzonder op de lichtcycli en de frequentie, zodat de verkeersdoorstroming vlot verloopt tijdens die werken.
Schepen Antonio.
Wel, het is zo dat
bij zulke aanvragen die grote mobiliteitsimpact hebben, dat er van die lichte verkeerslichten opgelegd worden. Maar we hebben daar onlangs ook een probleem mee gezien, dat die niet goed afgesteld waren. Dus ik denk dat we zullen moeten bekijken hoe we dat beleid kunnen verscherpen en of we daar eventueel ook een controle kunnen aankoppelen om te zorgen dat datgene wat we voor ogen hebben, dat het een vlotte en acceptabele verkeersdoorstroming is, dat dat ook kan gegarandeerd worden.
Meneer Van Rauwera.
Een vraag over de werken Kapelstraat. We weten dat die uitgesteld zijn geweest, mede, denk ik, ook op onze vraag, naar aanleiding van de werkzaamheden in de deelgemeente Rumst. Die werkzaamheden die zouden nu kortelings of alleszins de doorgang zou terug open gaan, kortelings. We hebben daar wel wat langer aan gewerkt dan eigenlijk voorzien was. Mijn vraag was dan van die werken in de Kapelstraat, kunnen die nu aansluitend dan starten? Ik denk dan met het oog op Tomorrowland dat er zit aan te komen. Is dat praktisch haalbaar? Is dat niet praktisch haalbaar? En hoe lang moeten die werken dan nog uitgesteld worden voordat die effectief kunnen van start gaan?
Schepen Antonio.
Ja, een terechte vraag, collega. We hebben daar uiteraard stevig over nagedacht en ook proberen die puzzel zo goed mogelijk te leggen. Het eerste puzzelstuk is de nutsmaatschappijen en die gaan van start in augustus, dus na Tomorrowland, als de afbraak volop afgewerkt is. Die gaan een aantal maanden nodig hebben en dan sluit onze aannemer daarop aan. We kunnen dan nog niet exact op een week zeggen wanneer dat gaat zijn, maar het is de bedoeling dat die dan aansluit. Dat kan in december nog zijn, dat kan eventueel januari zijn. Dat zullen we zien hoe lang de nutsmaatschappijen nodig hebben. We schatten dat die een deel van het najaar gaan nodig hebben. En dan gaat onze aannemer verder met het aanleggen van de tunnel en de rioleringsbuizen en dan de afwerkingslaag, waardoor dat we schatten dat we in het voorjaar van volgend jaar klaar gaan zijn, met nog een zekere marge, tot dan de nieuwe Tomorrowland gaat doorgaan.
Dank u, meneer Schepper.
Ja, ook aan Schepen Antonio. Het bestuur communiceert nu de openstelling van de Steenberg-Hoekstraat 27 april om 6:30 en ook het opheffen van de omleidingen. De knip in de Nijverheidsstraat heb ik dan begrepen, de Petrus van der Talenstraat, Kromhoutstraat. Op zich geen dag te vroeg voor de bewoners en de handelaars. 27 april, dat is een maandag. En mijn vraag is, wat gebeurt er nu op zaterdag en zondag? Welke werken gaat de aannemer nog uitvoeren om die de doortocht in de Steenberghoekstraat zouden belemmeren? Of ook de knip, hè, want er is toch geen spitsstroom in het weekend om die knips nog staande te houden. Dus als er geen objectieve reden zou zijn om dat te doen, is de vraag of dat de openstelling al niet vrijdagavond kan gebeuren en dat onze mensen dat kan doen om de mensen echt in Rumst daar te willen te zijn.
Dank u. Schepen Antonio.
Ja, dat was ook onze bedenking. Dus we hebben dat uiteraard met de aannemer ook besproken, want de bedoeling was van vrijdagavond dat open te stellen, zodat we de knips ook al in het weekend konden wegnemen. We kunnen die natuurlijk niet wegnemen op het moment dat het nog niet open is. De aannemer heeft gezegd van kijk, begrijp dat, maar we hebben ergens ook een aantal garanties nodig voor onze werkzaamheden. Die impregnatie is net gebeurd. Je kunt dat niet een uurtje later al openstellen. Dat moet in principe een aantal dagen overgaan. Dus we hebben daar het advies van de aannemer gevolgd. We hadden dat liever ook voor het weekend gehad, maar we willen daar ook niet tegen de aannemer ingaan en achteraf dan mogelijk problemen hebben of zaken gebruskeerd hebben.
Dank u, meneer Kalaerts.
Bij ons op de wijker, kleine landeigendom hier in Reet, is men volop bezig fiber te leggen. Dat gaat, vind ik, vrij rap vooruit. Maar je hebt naast het voetpad heb je ook altijd een grasperk. Nu, waar dat men langs is gekomen, is dat grasperk volledig kapot. Er beginnen zo links en rechts vragen te komen. Gaat dat vervangen worden? Gaat er terug gezaaid worden? Welke is de timing? Is dat dan voor de lichtfeesten, et cetera? U bent van de wijk, u weet hoe dat daar leeft.
Ja. Dank u, Schepen Antonio.
Ja. Dat hebben wij ook gemerkt. Dus Fiber heeft daar langs geweest, heeft een aantal grasperken stuk gemaakt. Wij hebben al heel wat maanden geleden aan Fiber gezegd van kijk, dat is de onderaannemers daarvan, Solution 30, dat is niet oké. We verwachten dat dat terug in eer hersteld wordt. Ze hebben dat ook opgepakt. Ze hebben dat ook aan hun onderaannemer opgedragen. We hebben dan vastgesteld dat daar gras gezaaid is, hier en daar wat aangewerkt, maar dat dat eigenlijk niet was wat wij voor ogen hadden. Hè. Dus als er een put is van 10 centimeter, gezaaid daar wat gras in, ja, dan gaat dat natuurlijk nooit een mooi perkje krijgen. Dus we hebben dat ook aangegeven en gevraagd om dat opnieuw te doen. En ze hebben ons ook beloofd dat ze opnieuw naar hun aannemer gaan gaan om te zorgen dat er ook grondaanvullingen gaan gebeuren, dat er ook een gelijktrekking gaat gebeuren en dat er ook eventueel het vuil, stukjes verharding, cementresten en dergelijke, die hier en daar ook nog op de perken zichtbaar zijn, dat ze die gaan wegnemen. Dus we wachten nog even. En dat is dus wel iets van korte termijn. Het is niet de bedoeling dat dat binnen een maand gebeurt. Het is de bedoeling dat dat binnen enkele weken nu effectief zichtbaar wordt, dat dat terug in ere hersteld wordt.
Dank u, Schepen. Mevrouw De Bruin.
Ja, goedenavond iedereen. Tot slot wil ik nog even een vraag stellen. Want inwoners contacteren lokaal 2840 en we stellen samen met hun vast dat het hiernaast gelegen pand, het klooster, dat dat in een zeer verwaarloze toestand verkeert. Er zijn ruiten kapot en de duiven vliegen binnen en buiten. En ja, we vragen met aandrang dat er toch iets gaat gebeuren voordat die allemaal verwaarloosd is.
Schepen Heilen, u heeft het woord.
Ja, die meldingen zijn nog niet tot bij mij gekomen, dus u mag die altijd ook bezorgen, nog voor de gemeenteraad. Dan kunnen we daar snel actie voor ondernemen. Dus mag die opmerkingen bezorgen, dan zal ik die met zijn dienst FNV bekijken. En daarnaast zijn we nog altijd bezig om te kijken hoe we dat klooster kunnen vermarkten. En dan zal het aan de verwerver zijn om dat pand opnieuw in orde te brengen. Voilà.
Dank u, Schepen. Dat brengt ons niet tot bij het einde van deze vergadering. Die wordt geschorst.